De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Zetten voorgaat. In deze dienst zal de voorbereiding gehouden worden op de viering van het heilige avondmaal. De schriftlezing is uit 1 Samuel 29 en 30. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. De kerkdiensten van zondag 11 februari 2018. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Dan zal de viering van het heilige avondmaal worden gehouden. In de avonddienst om 6:30 hoopt ook dominee Van Zetten voor te gaan. Dan zal er nabetrachting en dankzegging zijn op het heilige avondmaal. De heer Parels, die woonde op Dorpstraat 3, is recent verhuisd naar het slot te Gameren. We denken aan hem in onze voorbeden en aan langdurige zieken en ouderen. Overige mededelingen. Het censuur amorum en bedieningsuur. In verband met de viering van het heilig avondmaal zal er op donderdagavond 8 februari censuur amorum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 7:15 tot 7:45 s'avonds. Het bezinningsuur voor het heilig avondmaal is in Ebenezer, aanvang 8:00, inloop vanaf 7:45. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de hulporganisatie Woord en Daad. We vragen ook uw aandacht voor de zendingsbusjes achter in de kerk. De voorzang van vanmorgen is Psalm 93, vers 1 en 4. De Heer regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkt om God met heerlijkheid. We zingen deze 2 psalmversen ritmisch. De kerkenraad wenst u, jou en degene die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, weten jullie wat het grootste verschil is tussen een engel en ons? Nou, misschien heb je wel eens plaatjes gezien en dan denk je, nou, een engel heeft vleugels en wij niet. Dat is toch niet het grootste verschil, denk ik. Een engel woont in de hemel en wij niet. Dat is ook waar, maar dat is toch nog niet het grootste verschil. Weet je wat het allergrootste verschil is tussen een engel en tussen ons? Een engel is rein. Helemaal zonder zonde. En dat zijn wij niet. Mijn oma zei vroeger, je bent een engel met een B ervoor. Daar staat op bengel. En eigenlijk is het nog erger. Wij zijn zondaar. En nou komt het, nou gaan we vandaag in de preek horen dat wij zondige mensen toch rein, net als een engel, rein kunnen zijn voor de Heere God. Daar gaat vandaag de preek over. Gemeente, we gaan ons voorbereiden op de ontmoeting met God volgende week aan zijn tafel. En daarom zingen we Psalm 147, vers 2. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147, vers 2. Om te weten hoe het er met ons voor staat, gaan we horen naar de goede en heilige geboden die de Heere God ons heeft gegeven. We gaan voor de spiegel staan. Om terug te kijken ook op ons leven sinds de vorige avondmaalstafel. En daarna gaan we samen zingen. Psalm 69, vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. En hoe opvallend, en dat heeft met het zelfonderzoek van deze week te maken, gemeente, klinkt het woord onschuld en klinkt het woord schuld in dit vers. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mijn baten. Waar die vijand hem voor zoekt, daarvan mag hij weten voor Gods aangezicht dat hij er onschuldig aan is. En tegelijkertijd kent hij ook zichzelf in zijn schuld, in zijn zonde. Gij weet, o God, hoe ver ik strafbaar ben. Hoe goed om in een week van voorbereiding onszelf te onderzoeken waar het goed zit en waar het fout zit in ons leven. En dat is natuurlijk slechts bedoeld om eerlijk onze zonde te belijden en tot bekering te komen. Psalm 69, vers 2. Toen sprak God, en hij spreekt ook vanmorgen: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze wet volkomen heeft gehouden, die de straf op de overtreding ervan heeft gedragen, die de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij: u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
bidden we de Heer om zijn Heilige Geest. Heere, ootmoedig komen wij voor uw heilig aangezicht. U van wie we zongen, gij weet, o God, hoezeer ik strafbaar ben. U is mijn schuld, mijn dwaasheid niet verborgen. Heere, u doorgrondt ons en u kent ons. En u weet hoe het in ons leven ligt, hoe we hier naar de kerk zijn gekomen, waar we mogen weten dat het goed is tussen u en tussen ons, waar we oprecht mogen leven, waar we in het spoor van uw geboden mogen gaan. U weet ook waar het fout zit in ons leven, waar we onze eigen wegen zijn gegaan, waar we u vergeten, waar we uw geboden hebben laten liggen. Heere, u weet precies hoe we zijn. En geef, Heere, dat we door uw Heilige Geest geleid worden vanmorgen, om naar onszelf te kijken zoals u naar ons kijkt. Open onze ogen voor wie wij zijn, opdat we een gezegende voorbereiding mogen hebben op volgende week zondag, de ontmoeting met u. En Heere, dan weet u dat het in het midden van uw gemeente hier in Bruchem zo heel verschillend kan liggen. Mensen die u al heel lang geleden hebben liefgekregen, dicht bij u mogen leven en verlangend zijn om volgende week uw nabijheid te ervaren. Mensen die u lief hebben, maar toch midden in de strijd zitten. Is het wel voor mij? Mag ik dat geloven? Mensen die heftig aangevallen worden door de macht van de duivel, de verleidingen, de zonde. Mensen die nog onbekeerd voortleven, die nog zonder u denken te kunnen. En Heere, dan bidden we van u, als dat bij ons zo verschillend kan liggen en u ons veel beter kent dan wij onszelf kennen, wilt u dan vanmorgen niemand overslaan? Hoe het ook is, van de jongste tot de oudste, die er in de kerk of thuis meeluisterend, wilt u niemand overslaan als het zaad van het evangelie gestrooid wordt. Geef dat het in vruchtbare aarde terechtkomt. Dat niemand zonder uw zegen naar huis zal gaan. Daar vragen we u heel veel mee, Heere, dat weten we. En we hebben het niet verdiend. Dat is waar. Maar mogen we vanmorgen een beroep doen voor ons allemaal op uw barmhartigheid, op uw genade, op uw liefde, die u in de schrift aan ons openbaart, juist voor zondaren. En die u de kerkgeschiedenis door, ook in onze eigen gemeente, juist aan zondige mensen hebt willen schenken. Heere, geef dat deze dienst ons aan u mag verbinden, meer en meer, of voor het eerst, opdat we door geloof geborgen mogen zijn in Jezus Christus en u van harte mogen liefhebben. Schenk daarvoor uw Heilige Geest op en onder de kansel. geeft de duivel geen plaats. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We openen vanmorgen het woord van God in het Oude Testament, 1 Samuel 29. En we lezen ook een paar versen uit Handelingen 13. Onze eerste schriftlezing, en dat is het gedeelte voor de tekst van deze morgen, is 1 Samuel 29. En we lezen wat door in hoofdstuk 30. En vervolgens lezen we uit Handelingen 13. We beginnen dus in 1 Samuel 29 vanaf vers 1 en lezen in hoofdstuk 30 door tot vers 6. Horen we het woord van God. De Filistijnen brachten al hun legers bijeen bij Afek en de Israëlieten legerden zich bij de bron die in Jisrael is. De stadsvorsten van de Filistijnen kwamen in afdelingen van 100 en 1000 voorbij. David en zijn mannen kwamen met Achis voorbij in de achterhoede. Toen zeiden de bevelhebbers van de Filistijnen, wat moeten deze Hebreërs? Daarop zei Achis tegen de bevelhebbers van de Filistijnen, is dit David niet, dienaar van Saul, de koning van Israël, die sinds jaar en dag bij mij is? Ik heb niets kwalijks in hem gevonden vanaf de dag dat hij afvallig werd tot op deze dag. Maar de bevelhebbers van de Filistijnen werden erg kwaad op hem. En de bevelhebbers van de Filistijnen zeiden tegen hem, laat die man terugkeren, zodat hij terugkeert naar de plaats die u hem aangewezen hebt. Laat hem niet met ons mee ten strijde trekken, zodat hij voor ons geen tegenstander wordt in de strijd. Want waarmee zou deze man bij zijn heer in de gunst kunnen komen? Is het niet met de hoofden van deze mannen? Is dit niet die David van wie ze in rijdansen in beurtzang zongen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen riep Achis David en zei tegen hem, zo waar de Heere leeft en u bent oprecht en het is goed in mijn ogen dat u met mij in het leger uittrekt en terugkeert. Ik heb immers geen kwaad bij u gevonden van de dag af dat u naar mij toegekomen bent tot op deze dag. Maar in de ogen van de stadsvorsten bent u niet goed. Keer daarom terug en ga in vrede, opdat u niets doet wat slecht is in de ogen van de stadsvorsten van de Filistijnen. Toen zei David tegen Achis, maar wat heb ik gedaan? Of wat heb u in uw dienaar gevonden van de dag af dat ik bij u geweest ben tot op deze dag, dat ik niet mag gaan strijden tegen de vijanden van mijn heer de koning? Achis antwoordde en zei tegen David, ik weet het, werkelijk. U bent goed in mijn ogen, als een engel van God. Maar de bevelhebbers van de Filistijnen hebben gezegd, laat hem niet met ons mee ten strijde trekken. Nu dan, sta morgen vroeg op met de dienaren van uw heer die met u meegekomen zijn. En als u morgen vroeg opstaat, ga dan op weg, zodra het licht voor u geworden is. Toen stond David vroeg op, hij en zijn mannen om 's morgens weg te gaan om terug te keren naar het land van de Filistijnen. De Filistijnen daarentegen trokken naar Jisrael. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begon David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Ahinoam uit Jisrael en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zoon en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere, zijn God. Tot zover onze eerste schriftlezing. Lezen we nu uit Handelingen 13, vanaf vers 13 tot 24. Jongens en meisjes, daar gaat het ook over David. Daarom lezen we dit gedeelte. Maar als je goed met me meeleest, dan lezen we ook over iemand die nog veel belangrijker is dan David. Handelingen 13 vanaf vers 13. En Paulus en zij die bij hem waren voeren van Paphos weg en kwamen in Perge aan in een stad in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. En ze gingen vanuit Pergen het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië. En zij gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. En na het voorlezen van de wet en van de profeten, lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: mannen, broeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei: Israëlitische mannen en u die God vreest, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen ze vreemdelingen waren in het land Egypte. En heeft hem met een machtige arm daaruit geleid. En hij heeft gedurende de tijd van ongeveer 40 jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. En nadat hij in het land Kanaan 7 volken uitgeroeid had, verdeelde hij hun land onder hen door het lot. En daarna gaf hij ongeveer 450 jaar richters tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen ze om een koning en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende 40 jaar. En nadat hij hem had afgezet, verwekte hij David voor hem tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, volgens de belofte, de zaligmaker doen voortkomen, nadat Johannes voorafgaand aan zijn komst eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepredikt had. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de verkondiging in deze voorbereidingsdienst is 1 Samuel 29 vers 9b. Ik weet het, werkelijk, u bent goed in mijn ogen als een engel van God. Boven de preek heb ik geschreven: te mooi om waar te zijn. Dat met een vraagteken. Volgende week bij de avondmaalstafel is de verkondiging uit hoofdstuk 30 vers 6, het laatste gedeelte. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En in de dankzeggingsdienst is het vers 23 uit hoofdstuk 30. Maar David zei: zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat de Heere ons gegeven heeft. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen uit het gebed des Heren. Over het Onze Vader dus. En hoe opvallend dat de Heer Jezus een gebed heeft geleerd voor iedere dag. Vergeef ons onze schulden, Heer. Vers 6. Dat is een gebed voor iedere dag. Leid ons in geen verzoeking en verlos ons uit des boze macht. Het gebed des Heren, vers 6, 7 en 8, zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. En voorafgaand mag u uw gave geven voor de Heren en zijn dienst. Gemeente, lezen we samen het eerste gedeelte van ons aloude avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan deze zonde vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover gedeelte ter voorbereiding op de bediening van het avondmaal. Ik weet het, werkelijk, u bent goed in mijn ogen als een engel van God. Te mooi om waar te zijn. Gemeente, als we ons aan op de verkondiging van Gods woord, leggen we ons hart open voor de Heere met Psalm 139, vers 1 en 14. Psalm 139, vers 1 en 14. Gemeente, te mooi om waar te zijn. Hebt u dat ook wel eens? Dat je denkt, als ze eens wist hoe het echt bij mij zat van binnen, dan zouden ze heel anders naar me kijken. Als je een compliment krijgt, als je voorgedragen wordt voor de kerkraad, ze moest eens weten hoe het met mij gesteld is, met mijn geloof, met mijn hoop en met mijn liefde. Er zit toch wel iets van herkennen als je jezelf een beetje hebt leren kennen. Te mooi om waar te zijn. Sommigen gaan dan nog een stap verder. Volgende week is de tekst voor de verkondiging: hij sterkte zich in de Heere zijn God. En sommigen zeggen dan: nou, haalt u dat vraagteken maar weg, dominee. Te mooi om waar te zijn. Dat ik mij mag sterken in de Heere mijn God, dat kan voor mij niet. Is dat zo? Is het te mooi om waar te zijn? Dat u volgende week misschien wel voor het eerst aan uw leven aan het avondmaal mag gaan? En dat jij, jongeren, toe mag groeien naar het doen van belijdenis? Is het te mooi om waar te zijn dat wij met al onze zonden en onze schuld aan de voeten van de Heer Jezus vrede mogen vinden? Vanmorgen verkondig ik u vanuit deze geschiedenis dat het niet te mooi is om waar te zijn. Voor niemand niet, hoort u dat? Het is voor niemand te mooi om waar te zijn hier in de kerk. Om sterkte te vinden in God. Verzoening, redding, eeuwig behoud. En om dat te ontdekken gaan we vanmorgen naar David kijken. We ontmoeten hem op een moment dat de gebeurtenissen over elkaar heen buitelen. Er gebeurt van alles en hij speelt echt niet zo'n geweldige rol. En dan ineens, dan wordt hij een engel genoemd. Een engel van God. David, man, je bent een engel. Ik heb immers geen kwaad bij u gevonden. Zo waar de Heere leeft, u bent oprecht. Het is goed in mijn ogen. Het zal je maar gezegd worden door de koning nog wel. En het is niet waar. David is geen engel. Ja, misschien met een bede voor, of eigenlijk nog veel erger. Want wat is die een kronkelwegen gegaan? En wat bedriegt die deze koning die dit nu tegen hem zegt? En dan durft hij ook nog ijskoud te vragen, maar wat heb ik gedaan? Dat ik niet mee mag de strijd in. Als koning Achis op dat moment had geweten wat er in het hart van David leefde, had hij hem ter plekke gedood. Wat is eraan vooraf gegaan? Nou, David was op de vlucht voor Saul. Hij had de kans om Saul te doden, maar die kans wilde hij niet benutten. De gezalfde des Heren liet hij leven. En dan lijkt Saul wel wat berouw te hebben. Maar David vertrouwt het niet. En dan vraagt hij asiel aan bij koning Achis. Hij mocht in Ziklag wonen. We lezen in hoofdstuk 27 dat David genade zocht in de ogen van de koning Achis. Dat is wel opmerkelijk, want we lezen nergens dat hij zijn asielaanvraag biddend voor God heeft overwogen. We lezen ook niet dat hij genade zocht bij God, hij zocht genade bij Achis. En het is heel opmerkelijk dat in heel dat gedeelte, hoe die daar in het land van de Filistijnen is, als dat helemaal beschreven wordt, dan valt nergens de naam van God. Dat lijkt me toch wel een kronkelweg, vindt u niet? En is het niet herkenbaar? Want hoe vaak trekken wij niet ons eigen spoor? Dan valt God buiten onze afwegingen, God valt buiten onze belevingswereld. We besluiten zelf wel over de kleine en over de grote dingen, zonder te vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat kan na ontvangen genade zomaar zo gaan. Jongens en meisjes, vanuit Ziklag, waar die mocht wonen, ging David telkens op rooftocht met zijn soldaten, met zijn mannen. En dan kwam hij terug met een hele mooie grote rijke buit. En dan vroeg die Filistijnse koning, waar ben je geweest, David? En dan zei hij, ik ben in Juda geweest. Ik heb tegen mijn eigen volk gevochten. Maar was helemaal niet waar. Hij had overal had hij zijn rooftocht gehouden. Een bloedbad aangericht, alle mensen gedood. Kom ik volgende week zondagavond nog op terug hoe we dat moeten duiden. Maar helemaal niet tegen zijn eigen volk. Achis vertrouwde hem. Wat een kronkelweg. Die stadsvorsten die hadden David veel beter door dan Achis. Zij vertrouwen hem niet. En als ze dan klaarstaan om Israël aan te vallen, dan zeggen die stadsvorsten, wat doet David hier? Die moeten we er helemaal niet bij hebben. Dat is zelf ook een Israëliet, die kun je niet vertrouwen. Dat is toch degene van wie de mensen zongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden, die kunnen we er niet bij hebben. Stel je voor, halverwege de strijd, dan gaat hij in één keer tegen ons vechten. Achis kan ze niet overtuigen. En dan gaat hij naar David toe en dan zegt hij, ja David, ik weet hoe oprecht je bent. Ik heb echt geen kwaad bij u gevonden. Maar in de ogen van de stadsvorst, het is niet anders, bent u niet goed. Ga daarom maar terug, keer heen in vrede. Opdat u niet iets doet wat slecht is in de ogen van de stadsvorsten. Jongens en meisjes, wat zou David toen gedacht hebben? Ik denk dat hij stiekem gedacht heeft, pak van mijn hart. Hoe had ik me hieruit moeten redden? Tegen mijn eigen volk vechten wat ik helemaal niet wil. Kom ik mooi vanaf. Wat een kronkelwegen van David. Hij rekent niet met God, maar God rekent wel met hem. Dat is eigenlijk bijzonder, hè? hij gaat kronkelwegen, maar God laat hem niet verdwalen. En dat is nog zo, wat schittert daarin toch ook, Gods genade. Dat hij niet laat varen de werken van zijn handen. Misschien met u, misschien ben jij wel kronkelwegen gegaan. Dat je van jezelf moet klagen, ik ga zo vaak een weg zonder God. Mijn eigen zonde gegaan. God die behoedt David. De man naar zijn hart. Zo hebben we het uit Handelingen gelezen. Dat zegt trouwens meer over Gods hart dan dat het over David zegt, vindt u niet? Want Gods hart gaat kennelijk uit naar kronkelweglopers, naar weglopers. En hij laat ze niet vallen. Hij zorgt ervoor dat David niet mee hoeft in de strijd. We lazen in Handelingen 13, ik heb David de zoon van Isaï gevonden. Een man naar mijn hart die alles zal doen wat ik wil. Hoe kan God dat nou eigenlijk zeggen van David? Een man naar mijn hart, als je ziet op wat hij allemaal uitgespookt heeft in zijn leven. Volgens mij kan dat alleen omdat daar direct achteraan staat. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker Jezus doen voortkomen. Kijk, zo worden weglopers, kronkelweglopers, worden mensen naar Gods hart. Mag ik u dat vragen vanmorgen? Bent u en ben jij een mens naar Gods hart geworden? Ik las ergens een mens naar Gods hart. Ben je niet omdat je zo geweldig bent, maar een mens naar Gods hart ben je omdat je weet waar je naartoe bent, moet met alles wat niet goed is. Je weet waar je naartoe moet met alles wat niet goed is. Gemeente, mag ik dat vragen ter voorbereiding op het avondmaal? Bent u, ben jij tot Christus gekomen? Ben je naar de Heer Jezus gegaan? Om eerlijk je kronkelwegen, je weglopen te belijden. Want we weten wat daarvoor nodig is, hè, om tot Christus te gaan. Dat lazen we in vers 24, Handelingen 13. Nadat Johannes voorafgaand aan zijn komst eerst aan heel het volk Israël de doop van de bekering gepredikt had. Daar gaat het om. Om bekering. Om zo tot Christus te komen. Alleen dan is het goed tussen u en tussen hem. Iemand zegt, ja dominee, dat weet ik heel goed. Dat de bekering, dat de wedergeboorte nodig is, maar dat heb ik niet en dat ben ik niet. Wel, dan nodig ik u vanmorgen. Kom, om mens naar Gods hart te worden. Ja, maar dat gaat toch zomaar niet, dominee? Dan moet je toch je zonde inzien en zo. Ah, dat is waar. Want wat zou je bij de Heer Jezus moeten doen? Wat zou je aan zijn tafel moeten doen? Om zijn lijden en sterven te gedenken als je geen zonde hebt die je kwijt moet. Dus dat is waar. Maar pas op dat je daar een voorwaarde van maakt. Het gaat er juist om dat we tot God komen zoals we zijn. En kijk dan maar naar David. Ik zie niet zo heel veel zondebesef hier eerlijk gezegd. Hij speelt de vermoorde onschuld. Maar wat heb ik gedaan? Of wat hebt u in uw dienaar gevonden? Vers 8, van de dag af dat ik bij u geweest ben. Ik weet het werkelijk, u bent goed in mijn ogen als een engel van God. Dan zou je toch zeggen, dat zal zijn hart wel breken. Als iemand hem een engel noemt in al zijn schijnheiligheid. Maar zelfs nu lees ik niet dat David tot besef van zijn zonde komt. U hoort me vanmorgen echt niet zeggen dat de zonde niet zo ernstig is, dat weet u van me. Maar zelfs nu David het hier niet inziet, houdt God hem vast. En mag hij zich gaan sterken in de Heere zijn God. Hoe waar is het wat in ons formulier staat? Dat God de zonde heel serieus neemt. Eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Gemeente, als God de zonde zo serieus neemt, dan raad ik u aan dat ook maar te doen. Maar tegelijkertijd zeg ik, we mogen ons sterken in de Heere onze God. Met al je zonden. En misschien zelfs wel met je tekort aan zelfkennis en zondekennis. Om nog wat maar te noemen, David had 2 vrouwen. Had niet eens in de gaten dat hij daarmee niet in Gods weg ging. En hoeveel zal er in ons leven wellicht niet zijn, waar we niet eens in de gaten hebben, waar we niet eens last van hebben. Waar we niet eens vergeving voor vragen. Maar waar we God toch verdriet mee doen. Hier breekt zijn hart niet, later wel bij Batseba, dan wel. Maar hier breekt zijn hart niet over zijn zonde. Wel over de gevolgen van de zonde trouwens. Laat je zondebesef niet maatgevend zijn. Niet richtinggevend zijn. Als het gaat over de vraag om tot Christus te vluchten. Want het evangelie rust niet op ons zondebesef, gemeente. Het evangelie rust op dat vaderhart van God, op zijn verkiezende liefde, die uitgaat tot kronkelweglopers. Ik verkondig vanmorgen een onvoorwaardelijk evangelie. Dat is nou echt een rijke Christus voor een arme zondaar. Tegelijkertijd is het wel nodig om onze zonde en vervloeking te bedenken. Neem daar deze week maar tijd voor, stille tijd. En vergeet het bezinningsuur niet. Waarom? Omdat de Heer het waard is dat we onze zonde inzien. Waarom? Omdat we ons er dan van bekeren. En de Heere de eer krijgt in de vrucht van ons leven. Ik vind het best een aangrijpende gedachte. Dat je kennelijk zonde kunt hebben die je niet eens inziet. Zoals David hier. Doorgrond mijn hart. En ken mijn weg, o Heer. Als er bij mij een schadelijke weg is, leid gij mij op de eeuwige weg. Die zonde die ik soms zelf niet eens inzie. Maar wat een heerlijke gedachte. Dat God die zonde op zijn lieve Zoon, Jezus Christus, heeft gelegd. Ik spreek wel eens oude gemeenteleden. En die kijken dan terug op hun leven en terug op hun jeugd. En dan zeggen ze, ik heb als kind altijd wel gemerkt dat mijn ouders van me hielden. Maar nu ik terugkijk, nu zie ik pas echt hoeveel ze van me gehouden hebben. En wat ze niet allemaal voor me overgehad hebben. Wat het ze soms letterlijk gekost heeft. Terwijl ik soms zo moeilijk was en dwars. Dan zien ze de liefde van hun ouders nog beter in het licht van hun eigen tekorten. Nou, zo is het in het leven met de Heere ook. Als je echt inziet je zonde en je tekorten, je schuld. Dan houd je dat niet af van de tafel van de Heere. Nee, dan breng je dat juist in diepe verwondering aan zijn tafel. Verwonderd over zijn liefde voor mensen die kronkelwegen gingen. In Spreuken 9 staat, wie is verstandig, laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij, kom Eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Want Gods hart was groot genoeg voor een kronkelwegganger als David. Dat was echt niet te mooi om waar te zijn. En Gods hart is ook groot genoeg voor u, voor jou, voor mij. Dat is de verkondiging van het evangelie. Een mens naar Gods hart ben je niet omdat je zo geweldig bent, maar ben je omdat je weet waar je naartoe moet met alles wat niet goed is. Kom, al ben je geen engel. Al ken je jezelf als een zondaar tot in het diepst van je bestaan. Weet u dat het toch waar is? Je bent een engel. Weet u dat het toch waar is? Werkelijk, u bent goed in mijn goddelijke ogen. Hoe zou dat kunnen? Nou, dat leert ons de catechismus zo mooi op grond van het woord van God. Christus kijkt naar ons. God kijkt naar ons door Christus. Alsof we nog nooit zonde gehad of gedaan hebben. God kijkt door ons alsof we een engel zijn. Omdat hij door Christus naar ons kijkt. En hoe mag je daar nou in delen? Door het geloof alleen. Onze catechismus zegt, voor zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem, dan is je zonde bedekt, dan ben je in Gods ogen rein als een engel. Dat is niet te mooi om waar te zijn. Daarom, als gezant van Christus wegen, alsof God zelf door mij smeekt, bid ik, laat je met God verzoenen. Want dan is het waar. In Christus. Rein. Mooi. Voor God. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heren, hier zijn we. Zoals we net heel persoonlijk met de woorden van Psalm 139 ons hart hebben opengelegd voor u. En nu zijn we hier samen als uw gemeente. Om u ook gemeenschappelijk onze zonde en onze schuld te belijden. Om ons daarmee te bekeren. Zoals Johannes de Doper opriep tot bekering. In voorbereiding op de komst, de ontmoeting met de Messias. En we bidden het Heere. Als we misschien een kronkelweg hebben ontdekt. Bekeert u ons ervan. En breng ons van die kronkel weg. Op de weg der zaligheid. Om met vaste schreden die weg te gaan. Ontdek ons. Als er kronkelwegen zijn waar we uw heilige naam verdriet mee doen. Oneer en smaad. Wilt u het ons maar in doen zien, Heere. Opdat u bij ons niet aan uw eer tekort komt. Heere, geef ons mens naar uw hart te zijn. Wees bij hen die er mee worstelen. Mag het nu voor mij zijn. Volgende week. Heere, neem alle belemmeringen zelf weg. Vanuit dit uw evangeliewoord. Dat het nou net voor kronkelweglopers. Voor zondaren is. Die soms niet eens zichzelf kennen zoals ze zichzelf zouden moeten kennen. Geef dat we ons hart dan op mogen halen aan dit onvoorwaardelijke evangelie. Van vrije genade. Van leven van het gegeef. En als er nog iemand in de kerk is. Die nog zonder de Jezus leven kan. O God, wil door de kracht van uw Heilige Geest. Een wonder van genade werken. En inwinnen voor uw dienst. Opdat we niet eenmaal zelf de straf hoeven te dragen van onze kronkelwegen en zonden. Bouw uw koninkrijk in de breedte en in de diepte. Geef ons een gezegende voorbereiding op volgende week. Weer de Satan. Uit onze huizen en uit onze harten. Maak het goed, Heere, voor een ieder van ons. We bidden voor hen die oud en ziek zijn. Opgenomen in verzorgingshuizen of aan huis gebonden. We denken daarbij ook aan meneer Parels, die nu in het slot in Gameren woont. Zegen hem en allen die van afstand met onze gemeente meeleven. Geef dat ze juist ook rond het avondmaal mogen ervaren. Dat u hen in Christus genadig wil zijn. Dat bidden we voor de zieken. De ernstig zieken. hen die psychisch lijden, hen die lichamelijk lijden. Wat bidden we voor hen die rouw dragen, die afgelopen week aan het graf stonden. Heere, ontferm u, vertroost u, ook als we een lege plaats van veel langer geleden nog altijd als moeilijk ervaren, eenzaam en alleen zijn. Heere, ontferm u. We bidden voor ons land. In het bijzonder voor onze prinses Beatrix, onze oude koningin, die 80 jaar mocht worden. Heere, we danken u voor wat u in het koningshuis en in haar aan ons land geeft. Dat we in rust en stabiliteit mogen leven. Wilt u haar zegenen? Nu ze de leeftijd van de zeer sterke mocht bereiken. Heere, geef dat zoals koning David u mocht dienen. Dat onze oude koningin u de Heere mag dienen. Liefhebben, vrezen. Geef dat heel het koningshuis. Zegen onze koning en koningin. Zegen onze regering, onze minister-president. En ieder die geroepen is om ons land te regeren. Plaatselijk in de provincie. Zegen hen allen. Opdat wij een stil en een gerust leven mogen leiden. Zegen in het bijzonder ook christenpolitici die trouw willen zijn aan uw woord. Ook met de gemeenteraadsverkiezing in het vooruitzicht. Heere, geef wat nodig is en wat zou het heerlijk zijn. Als er in ons land een terugkeer komt naar uw goede geboden. Wil bekering werken. Wil een herleving werken. En begin daarin bij ons, in de kerk. Zegen onze kerk. Zegen alle kerken in ons land en daarbuiten. Bouw uw koninkrijk. En zegen daarin alles wat gebeuren mag. In het evangelisatiewerk en in het zendingswerk. We bidden voor Israël. Voor de volken daaromheen. Grote God. Bouw uw koninkrijk. Omwille van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat dat woord gelukkend voort mag gaan. En dat wij zo mogen leven, van kracht tot kracht voortgaande, toelevend naar uw grote toekomst. Hoor ons en neem onze dank aan, om Jezus wil. Amen. De God van David is nog altijd dezelfde en wil hij voor ons zijn. Daarom zingen we Psalm 18. Vers 15. Hij wil zijn gunst aan zijn gezalfde schenken aan David en zijn nakroost eeuwig denken. Psalm 18, vers 15, laten we die staande zingen. Gaat u heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.